Gemeente, vooraf een enkele mededeling. Vandaag is er voorbereiding voor het avondmaal en volgende week zal, zo de Heere wil, het sacrament bediend worden. Dan is er de eerste afkondiging van het feit dat voor de kerkraad belijdenis des geloofs hebben afgelegd Gerrit Johannes But, Maria Lena But, Mark ten Kate, Klaatje Krijntje ten Kate Tanis, Wilhelmina Pauline Kiviet, Arie Cornelis Kooiman en Anna Lena Jacomijntje Steenbeek. De collecten, vandaag is de collecte bestemd voor de kerkelijke kassen, volgende week voor de diaconie, dat wil zeggen de eerste, en de tweede is voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 63. O God, gij zijt mijn toeverlaat en ik heb u voorheen in het heiligdom. 1 en 2 van 63.
Thank you.
stellen ons nu eerst voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit de profetie van Jesaja, daarvan het 35e hoofdstuk. Jesaja 35. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 107, vers 18. Dan maakt hij weer woestijnen zeer rijk aan vruchtbaar nat. 107 vers 18. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven. Het sieraad van Karmel en Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heren, het sieraad onze Gods. Versterkt de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Zegt de onbedachtzamen van hart, wees sterk, vrees niet. Ziet jullie, de God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en jullie verlossen. Als dan zullen der blinden ogen opengedaan worden en der doven oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden en het dorstige land tot springaders der wateren. In de woningen der draken waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn. En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn. Die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn en geen verscheurend gedierte zal erop komen, nog aldaar gevonden worden, maar de verlosten zullen daarop wandelen. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden.
Thank you.
Uit het zojuist gelezen hoofdstuk Jesaja 35 willen we vanmorgen Gods woord overdenken. En dan wel aan de hand van het tweede deel van vers 6 en vers 7. Jesaja 35 vers 6b en vers 7. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden en het dorstige land tot springaders der wateren. In de woningen der draken waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. Trouwe God, we zoeken aan de morgen van deze dag uw heilig aangezicht. En mag dat dan eerst wel zijn met dankerkentenis voor het feit dat u ons ook in de afgelopen week weer hebt willen sparen. En dat u ons deze nieuwe dag weer doet beleven. Uw trouw is daarin zichtbaar, Heren. In het feit dat u ons verzorgd hebt en dat wij nog zijn mogen. En dat we ook nog onder het woord mogen leven, onder de verkondiging van het evangelie. En gij bewijst het aan ons, Heren, dat u nog bemoeienissen met ons wilt hebben. En dat u nog aan ons denken wilt en dat u ook nog aan ons arbeiden wilt, aan ons geestelijk heil arbeiden. En als wij dan een ogenblik indenken wie wij tegenover u de Heren geweest zijn, dan hebben we in ieder geval niets om ons op te verheffen. Dan kunnen we ook van de afgelopen week niet zeggen, Heren, dat we geweest zijn zoals u wilde dat we waren. Integendeel, dan zijn er zoveel tekortkomingen geweest. En dan ligt er zoveel zonde, zoveel verkeerdheid die we op allerlei manieren hebben bedreven. Dat, als we het eerlijk beleven en beseffen, ons hart ons aanklaagt. En dat ook uw heilige wet, waar we zojuist weer voor geplaatst werden, de beschuldigende vinger naar ons uitsteekt. En dat wij bij al die geboden toch eigenlijk weer te horen hebben gekregen. Gij zijt het, die ook dit gebod hebt overtreden. Het kan wezen dat we daar geen erg in hebben. Het kan wezen dat we daar nog helemaal doof voor zijn. En dat we nog geen besef hebben, misschien een heel vaag besef, maar dat is dan ook alles. Maar verder geen enkele echte overtuiging dat wij schuldig staan aan al uw geboden. Maar dat neemt onze schuld niet weg. Een mens kan er inderdaad ook helemaal blind voor zijn, voor zichzelf. En hij kan misschien wel eens een ogenblik in de spiegel van uw wet kijken, maar daarna weglopen en vergeten wat hij gezien heeft. Misschien zichzelf ook nog wel wijsmaken dat het allemaal nog wel meevalt. Of in zijn eigen gerechtigheid niet alleen maar menen dat het nog wel meevalt, maar dat het zelfs goed met hem staat. Heere, maar u beziet ons anders. Wij kunnen met onze eigen gerechtigheden de zaak ook niet camoufleren. En we kunnen met onze eigen kleding die we zelf vervaardigd hebben, onze schande ook niet bedekken. Daarom, we bidden van u, Heren, om dat overtuigende werk van uw Heilige Geest. Waardoor we inderdaad ook eerlijk worden. Eerlijk tegenover onszelf en eerlijk ook tegenover u. En ook eerlijk tegenover elkaar. Dat we de zaak niet meer camoufleren en dat we inderdaad ook tegenover u en in het naderen tot u als zondaren buigen. Als de tollenaar ons verootmoedigen en ons zo ook aan u de Heere mogen overgeven. Met erkentenis, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Heren, als we terugzien op de week die voorbij gegaan is, en we zien op onze ongerechtigheden, dan kunnen we voor u niet bestaan. Dan is het een groot wonder dat we er nog zijn. Dat wij niet zijn weggerukt uit het leven, zoals dat met anderen wel het geval was. Maar dat we onze ogen nog mochten open doen vanmorgen en dat ons leven nog door mag gaan. En dat u ook ons nog wilt bezoeken met uw evangelie. Wat een wonder. Wat een wonder dat het vandaag dan ook nog weer zondag mag zijn. En dan ook nog een zondag waarop we naar de kerk kunnen. Of een zondag waarop we in ieder geval, al konden we niet naar de kerk, toch het evangelie nog mogen horen. U laat niet af, Heere, uw bemoeienissen aan ons te bewijzen, hoewel wij u moeite maken met onze zonden. U wandelt ons na, u hebt geen lust in onze dood. Dat komt toch ook duidelijk openbaar. U laat ons nog de weg der zaligheid verkondigen. Het wonder van het offer van de Heer Jezus. Het niet minder grote wonder van het genadewerk van de Heilige Geest in de harten van zondaren. En dat alles vrucht van het goddelijk welbehagen. Heere, wij bidden u dat ge ons leiden wilt in de overdenking van uw woord. En dat dat ons zo ook tot zegen mag zijn. Ook al breekt dat bij ons het een en ander af. En dat moet ook. Het wijst ons toch ook op de weg der ontkoming. Het wijst ons toch ook op die zaligmaker Jezus Christus. En op het werk dat hij door zijn woord en geest verricht. Laten we er oor voor hebben, Heere, en als we het niet hebben, laten we het dan ontvangen. En laten we heilbegeerte hebben, en als we die niet kennen, werk het dan zelf in ons hart. En geef dat wij ernst mogen gaan maken, voor het eerst of bij vernieuwing met ons eeuwig heil. En met die vraag hoe wij voor u rechtvaardig kunnen zijn. En ook met die vraag hoe gij in ons leven aan uw eer zult komen. En hoe wij u de Heere kunnen geven waar u recht op hebt. Dat zijn toch dingen, Heere, waar we niet overheen mogen leven. En die we ook niet aan de zijkant van ons leven een plaatsje mogen geven. Maar die midden in ons leven behoren te staan. Deze vragen en de antwoorden die u daar in uw woord op geeft. Die dienen voor alle andere dingen onze heilige aandacht. Onze toegewijde aandacht te hebben. Omdat we zo ook werkzaam mogen zijn aan uw genadetroon. En dat beoogt u toch? Dat beoogt u toch met al de liefdearbeid die u verricht? Dat we uitgedreven zullen worden tot u. En dat we het voor het eerst of opnieuw zullen gaan beseffen en beleven. Dat buiten de Heer Jezus geen leven te vinden is. Enkel de dood en het verderf. Maar dat wij, als we hem kennen mogen en als we hem mogen toebehoren, dat we dan en dan alleen toekomst hebben, troost hebben, dat we dan genade leren beleven. Schenk ons die zegen, Heere, en wilt u alles uit ons midden weren wat uw woord en de loop van uw woord in de weg staat. Laat niets ons hinderen, laat de vorst der duisternis ook de gelegenheid niet hebben om zijn werk, zijn verstorend, zijn verwoestend werk te verrichten. Hij is er altijd op uit om datgene wat goed is slecht te maken. En datgene wat slecht is nog slechter te maken. Hij is er altijd op uit om datgene wat van u komt tegen te staan. En wat naar u uitgaat ook tegen te staan. En zo ons in het verderf te laten. En als het aan hem ligt, voor eeuwig in dat verderf te laten. Wij bidden van u, Heere, leg hem aan banden en verijdel zijn plannen en laat hij geen greep en geen vat op ons hebben. Zegen gij ook alle die niet naar de kerk kunnen. Heere, er zullen er zijn die met ons meeluisteren, die op deze manier toch ook de kerkdienst meemaken. Denk aan hen, in welke omstandigheden ze wat het uiterlijke leven betreft ook mogen verkeren. Ouderdom, ziekte of wat iets meer zij. Mogen ze ervaren, Heere, dat u uw woord ook in hun leven nog kracht doet hebben. Denk ook aan hen die niet meeluisteren, die dat middel niet hebben of die er ook geen belang bij hebben. Althans naar hun eigen mening en inzicht. En die het woord niet achten en die andere dingen prefereren. We bidden u, Heere, wilt u degene die afdwalen, die een eigen gekozen weg gaan en dat ook openlijk betonen, wilt u hen door uw almachtige kracht toch een keer tot stilstand brengen en hen aan uw voeten brengen en hen dwingen om in te gaan en hen van die weg die naar het verderf voert zo afbrengen en op de weg des levens leiden. Heere, wij bidden u om uw zegen voor hen die ziek zijn. Denk aan hen ook in hun lichamelijke noden en wil uitkomst en herstel geven. Laten de dingen van deze wereld die ons tegen zijn, de zorgen, de moeite die er in ons leven kunnen komen, en wat er dan ook allemaal zijn kan, Heere, wat ons leven verzwaart, laten al die dingen uiteindelijk toch ook een vreedzame vrucht der gerechtigheid mogen afwerpen. En dat zal het toch wezen bij degene die erdoor geoefend worden. Heere, mogen we u bidden om de voortgang van uw werk overal in deze wereld. Sterk gij allen die gij geroepen hebt om die taak te verrichten, de verkondiging van het evangelie die gij hen op de handen gelegd hebt. Een moeilijke taak, een verantwoordelijk werk ook. Een werk waartoe geen mens in zichzelf in staat is, als het recht beleefd wordt tenminste. We bidden van u, gedenk gij hen die gij geroepen hebt tot dit werk en zegen hun arbeid. En laat het vrucht mogen dragen tot roem van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. En wilt gij zo vandaag uw werk doen, Heere, vandaag uw werk verrichten, daarin dat zondaren overal ter wereld tot bekering worden gebracht, en dat uw volk mag worden onderwezen en gevoed met het brood des levens. Verzoen onze zonden, o God. Blijf niet geweken vanwege onze ongerechtigheden, maar hoor ons nog om Jezus wil. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan u zingen uit de 126e psalm, het eerste en het tweede vers. Wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht, en God heeft bij ons wat groots verricht. 1 en 2 van psalm 126.
Thank you.
Gemeente, op deze zondag waarop wij voorbereiding houden voor het heilige avondmaal, willen we samen ook luisteren naar wat het formulier over de voorbereiding tot het avondmaal zegt. Ik ga u dus nu het eerste deel van het avondmaalsformulier lezen. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Tot zover de lezing van het avondmaalsformulier. We gaan overdenken wat we als tekst gelezen hebben uit het 35e hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Jesaja die, zoals u wel weet, ook wel de evangelist onder de profeten genoemd wordt. En niet ten onrechte, want deze Jesaja is door God gebruikt om heel wat van zijn prediking te mogen gebruiken om het heil des Heren aan te kondigen. Wij weten dat we in de profetie van Jesaja heel duidelijk aankondigingen hebben van de Heere Jezus, van de komst van de Messias en van het lijden van Christus, van het sterven van de zaligmaker, van de heerlijkheid, van het koningschap van de Heere Jezus. We vinden in de profetie van Jesaja ook heel wat plaatsen waarin het gaat over de Heilige Geest en over de komst en het werk van de Heilige Geest. Maar wat ons op moet vallen is dat ook bij deze evangelist onder de profeten de boodschap altijd de boodschap ook van de twee wegen is geweest. Het is deze profeet die van de Heere de opdracht heeft gekregen om het te rechtvaardigen aan te zeggen dat het hem wel zal gaan. En het de goddeloze te verkondigen dat het hem kwalijk zal gaan. Zo vind je dat in een van de eerste hoofdstukken van dit profetenboek al. En steeds het hele Bijbelboek door worden die twee mogelijkheden van het rechtvaardig zijn en dus ook beloften van God hebben dat het hem wel zal gaan en goddeloos zijn en dus ook de aankondiging van God te hebben dat het zulke kwalijk zal gaan. Het hele profetenboek door vind je die tegenstelling, die twee mogelijkheden uitgebeeld. Om bij ons teksthoofdstuk te blijven, hoofdstuk 35, vergelijkt u dat nou eens even met hoofdstuk 34. Dan zie je de tegenstelling. Heel scherp. 35 is een hoofdstuk waarin het gaat over het heil des Heren. Getekend onder het beeld van de woestijn die zal bloeien als de roos. Getekend onder het beeld van water dat de Heren zal uitgieten op de dorstige. Hoofdstuk 34 is één lange beschrijving van oordeel. En gericht. En over wie komt dat? Over de goddelozen. 35 een hoofdstuk vol vreugde. 34 een hoofdstuk vol dreiging. Het zwaard des Heren is vol van bloed. Vers 6 van hoofdstuk 34. Het is vet geworden van smeer. Van het bloed der lammeren en der bokken. Van het smeer der nieren van de rammen. Want de Heere heeft een slachtoffer te Bosra en een grote slachting in het land der Edomieten. Vers 9, en hun beken zullen in pek veranderd, verkeerd worden en hun stof in zwavel. Ja, hun aarde zal tot brandend pek worden. En zo zijn er nog meer van die plaatsen die je zou kunnen noemen ten bewijze dat het hier over de gerichten Gods gaat. Geweldig contrast. Er is ook een groot verschil tussen degene die God dient en die hem niet dient. Een verschil dat niet altijd zichtbaar is, maar wel een verschil dat een keer zichtbaar zal worden. Zeker als de Heere Jezus wederkomt ten gerichte, want dan worden ze gescheiden. Schapen en bokken. En wat nu straks duidelijk zichtbaar zal zijn als een scheiding die de Heere zelf aanbrengt. De Heere bedoelt dat de prediking van zijn woord, zoals bij Jesaja het geval was, ook nu nog die scheiding zal aanbrengen. Dat het ook vandaag nog gebeuren zal, dat het de rechtvaardigen gezegd zal worden, het zal u wel gaan. Maar dat het degene die de Heere niet vrezen en die in hun eigen wegen wandelen gezegd zal worden, het zal u niet wel gaan. Het zal u kwalijk gaan, tenzij ge u alsnog bekeert. Zegen voor hen die de Heere vrezen, maar geen zegen voor degene die zich van de Heere afkeren. Waar gaat het nou in hoofdstuk 35 om? Dan gaat het over de woestijn. Daar begint het hoofdstuk mee en dat vind je steeds weer terug. De woestijn en de dorre plaatsen. En die woestijn zal bloeien. Wat wordt daarmee bedoeld? Er zijn exegeten die dat heel letterlijk verstaan. En die zeggen, met de woestijn wordt het zuidelijk gedeelte van het land Israël bedoeld. De zogenaamde Arava, ten zuiden van Beersheba en helemaal tot aan de golf van Aqaba toe. Een gebied dat onvruchtbaar is, maar dat door de Heere tot vruchtbaar land gemaakt zal worden. En ze wijzen op dingen die daar eigenlijk al plaats hebben in het noordelijk gedeelte van dat zuiderland, in de Negev, waar het toch eigenlijk allemaal dorstig en droog was, maar waar de Israëli's kans gezien hebben om toch allerlei dingen in cultuur te brengen en allerlei gewassen te kweken, zodat daar inderdaad heel wat groeit. En men ziet dan in datgene wat er daar nu gebeurt eigenlijk een vervulling van deze profetie. Nou, ik zal niet zeggen dat er helemaal geen enkel spoor van waarheid en van juistheid in deze verklaring zit, maar ik acht het toch niet waarschijnlijk dat de Heere het zo bedoeld heeft. Waarom niet? Nu, als we het slot van dit hoofdstuk nemen, met name de verzen 8 tot en met 10, dan ziet u dat het gaat ten diepste om de terugkeer van het volk uit de ballingschap. Daar is Jesaja later nog heel wat keren op teruggekomen op dat thema. De Heere heeft hem gebruikt om aan te kondigen dat er aan de ballingschap die zou komen ook weer een eind zou komen. En hij mag profeteren dat het volk ook weer naar het eigen land zal terugkeren. Dat zullen heerlijke dagen zijn. We zongen daar ook van in de 126e psalm, daar gaat het over diezelfde dagen. Dagen vol vreugde. En dan zal het volk zijn als een herleefde woestijn. En nou voelt u wel, als ik dat zo zeg, dan laat ik de letterlijke interpretatie van Jesaja 35 daarmee los. En dan zie ik in dit hoofdstuk beeldspraak. Het heil des Heren voor het teruggekeerde volk wordt aangekondigd in het beeld van de herleefde woestijn die vruchtbaar gemaakt wordt. En dat volk van ballingen is inderdaad toch terecht wel te vergelijken met een woestijn. Toen ze daar in Babel zaten, toen waren ze dor, toen waren ze mat en toen konden ze zelf niets. Machteloos en ellendig. Maar God zegt, ik zal er een eind aan maken. Ik zal ze gaan terugbrengen. En als hij dat gaat waarmaken, dan herleeft zegt dat volk. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. U ziet die neergebogen mensen, gans afgemat, opgericht worden. Moed krijgen. Het leven dat weg leek te zijn, dat keert weer terug. Ze herleven zoals de woestijn in dat beeld herleeft. En dan ligt er, zo verstaan, nog een verdieping, als ik het zo mag noemen, in de tekst. Als de geest komt, dan wordt dat woord pas echt vervuld. Dus ik betrek het in de eerste plaats dus op die terugkeer uit ballingschap en de herleving van dat neergebogen en ingezonken volk. Maar ik betrek het nu ook op nieuwtestamentische tijden. Want de oudtestamentische profetie bestaat uit lagen. En als je één laag ontdekt hebt, zoals we tot nog toe deden, dan zit daar nog wel een laag onder. En dan wijst dat ook op nieuwtestamentische werkelijkheden. Dan ziet dat hoofdstuk, zoals ik het zie, inderdaad ook op de komst en het werk van de Heilige Geest. Als Gods geest zondaren komt bezoeken, dan, maar ook dan alleen, komt er die grote verandering in zo'n mensenleven. Dan verdwijnt de dorheid, dan komt er leven. Dat is met een mens zo, dat is met mensen, meervoud, met een volk zo. En dan komt er ook vrucht. Weten we zeker dat we deze laag ook mogen aanboren in onze tekst? Ja, ik denk dat we met overtuiging mogen zeggen dat de Heere hier in dit 35e hoofdstuk van Jesaja inderdaad ook bedoelt het heil te verkondigen dat er zal zijn door het werk van de Heilige Geest. Want hoe vaak wordt water in de schrift niet gebruikt als een beeld van de Heilige Geest? Blijf even bij Jesaja. Hoofdstuk 32, het 15e vers. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. En het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. Als die geest uitgegoten wordt, daar heb je het beeld van het water. Dan wordt de woestijn veranderd in een vruchtbaar veld. En iets van diezelfde aard lees je ook in een ander hoofdstuk bij Jesaja, het 44e, vers 3. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen over uw nakomelingen. En ze zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen in de waterbeken. Wel, gemeente, als ik het zo mag verstaan, dan geeft Jesaja 35 dus een Pinksterprofetie. En dan is het ook alleszins op zijn plaats om zo kort na de viering van het Pinksterfeest nog eens bij zo'n oudtestamentisch woord waarin het over diezelfde dingen gaat, stil te staan. En dan vertelt Jesaja 35 wat we in Handelingen 2 zien gebeuren. Als daar de woestijn gaat bloeien als een roos. Als daar mensen, zondaren, onvruchtbaren, vijanden van God. Petrus moet ze immers beschuldigen welke gij gedood hebt. Als daar zulke mensen die nog nooit iets voor God betekend hebben. Die nog nooit iets aan God gegeven hebben dan alleen maar stinkende vruchten. Als zulke mensen tot bekering gebracht worden, als de geest als water over hen wordt uitgegoten, zodat ze tot nieuw leven gewekt worden, en zodat ze ook, en dat laat in Handelingen 2 ons ook zien, zodat ze ook een vruchtbaar leven gaan leiden. Neemt u alleen maar de beschrijving van die bekeerlingen van die eerste Pinksterkerken aan het slot van het tweede hoofdstuk van de Handelingen. Waar ons verteld wordt hoe de rijke vrucht van de geest openbaar komt in de manier waarop die mensen leefden, met elkaar leefden en vooral ook in de omgang met de Here en met zijn woord leefden. Wel nu, deze dingen samengevat, de situatie van dat ballingenvolk en de situatie van mensen zoals die is voordat de Heilige Geest op hen komt en in hen gaat werken. Die situatie wordt door de profeet Jesaja dus vergeleken met de wildernis. Hij gebruikt daar een hele variatie van woorden voor. In vers 1 de woestijn. In vers 1 de dorre plaatsen. In vers 1 de wildernis. En dan in de woorden van onze tekst de woestijn weer. Vers 6b. De wildernis in vers 6b ook. Het dorre land in vers 7. Het dorstige land. Verschillende benamingen, verschillende aanduidingen voor dezelfde zaak. En daaraan toegevoegd in vers 7 ook nog een keer de woningen der draken. Het is, als u het zich voor probeert te stellen, inderdaad een woest gebied. Alles even mistroostig. De grond is gescheurd. Er groeit vrijwel niets, althans geen goede, geen zegenrijke gewassen. Het is een troosteloos en een ellendig gebied. En bovendien een gebied waar de wilde beesten huizen. Draken, een woord dat in de Bijbel vaak gebruikt wordt om slangen, een bepaald soort slangen aan te duiden. In één woord een land des doods. Een land van verderf. Zo ziet het met die ballingen eruit. Zo ziet het met elke zondaar eruit. Zo ziet God de mens. Een wildernis. Een mens kan best nog het een en ander presteren. Hij heeft nog een aantal vermogens die de Heer hem gelaten heeft. Ook na de zondeval. En er zijn nog allerlei mogelijkheden die de mens kan gebruiken om in deze wereld nog wat op te bouwen en wat tot stand te brengen. Maar in geestelijk opzicht brengt de zondaar nooit iets goeds voort. In geestelijk opzicht draagt het leven van een zondaar in geen enkel opzicht vrucht tot eer van zijn schepper. Er is in geestelijk opzicht alleen maar overtreding van de wet en geen gehoorzaamheid aan de wet. Er is geen liefde tot God. Er is geen liefde tot de naaste. En dus is er ook niets waar God in verheerlijkt wordt. Want hij wordt verheerlijkt als we zijn wet onderhouden en als we zijn inzettingen betrachten. En als we naar zijn wil leven. Maar dat is er niet. En dus ontvangt God ook geen eer en draagt ons van nature geen enkele vrucht voor God. Wat er wel groeit, onkruid, gifplanten, boosheid, kwaadheid, gierigheid, een boos oog, verkeerde lusten. Dingen waar de ziel door verwoest wordt en waardoor God onteerd wordt. En daarbij komt dan ook nog dat ons hart en ik neem maar allerlei schriftgegevens bij elkaar vanmorgen. Ook Jeremia spreekt er zo over dat ons hart een kooi van allerlei onreine gevogelte is. Jesaja heeft het over de woning der draken, die slangen, die ongecontroleerde hartstochten die er in een mensenleven zijn. Die boze lusten die vaak naar de eerste positie dingen. En zegt Jeremia niet, of beter gezegd zegt de Heere niet, door middel van Jeremia, dat het hart, het menselijk hart, arglistig is. Boos. En nog erger. Dodelijk. Wie zal het kennen? Dodelijk. De woestijn. Letterlijk. En wie kan daar nu nog verandering in aanbrengen? Dat is natuurlijk wel geprobeerd. De geschiedenis laat er allerlei voorbeelden van zien dat men langs allerlei wegen geprobeerd heeft om die menselijke natuur wat te verbeteren. En het leven hier op aarde ook wat op een hoger niveau te brengen. Men heeft adviezen gegeven. Men heeft in de richting van allerlei reformatie gedacht. Een opknapbeurt. Zou dat helpen? Heeft dat geholpen? Hebben al de filosofieën en al de theorieën die er in deze wereld zijn gelanceerd, nou echt bereikt dat het leven op een hoger plan gekomen is? Zijn de mensen nu wat meer gecultiveerd? Zijn ze nu wat beschaafder? Zijn ze nu wat fatsoenlijker? Ik hoef u niet te zeggen wat er in deze weken allemaal getoond en gedemonstreerd wordt aan onbeschaving en aan degeneratie van allerlei wat cultuur heet in het kader van de moderne afgoderij. Nee, zo zijn we er niet veel mee opgeschoten. En zo zullen we er ook niet veel mee opschieten. De wereld zal er nooit beter uit gaan zien, want dat menselijke hart blijft een woestijn, een woning van draken. En al zouden we een beetje godsdienstige reformatie aanbrengen, al zouden we dat zelfs doen meer dan een beetje, al zouden we werkelijk naar de buitenkant gerekend vroom en ernstig leven en ons wachten voor allerlei uitspattingen, ingetogen binnen de perken van Gods verordeningen zoeken te blijven, zodat de mens zich misschien wel wat beter en wat vromer en wat heiliger dan een ander kan gaan gevoelen. Dan moeten wij aan het woord van God vragen of de Heere daar dan genoegen mee neemt. Of de Heere genoegen neemt met het reinigen van de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel. Want dat is het dan. Je kunt de buitenkant schoonmaken. Je kunt al dat vuil dat er aan de buitenkant kleeft en aangekoekt is, er proberen af te halen, af te krabben, af te wassen of hoe dan ook. Er zijn voorbeelden in de schrift van mensen die het zo dachten te kunnen redden bij God. Maar de Heere zegt er van binnen. Hoe ziet het er nou van binnen uit? De Heere ziet het hart toch aan. Ook op die manier kan de mens er niet komen. Zijn ongerechtigheid kan hij wel veranderen in eigen gerechtigheid. Dat kan. En dat gebeurt op het terrein van de godsdienst. Dat mensen niet meer in de zonde leven, maar dat ze zich netjes gedragen en dat ze ernstig worden en dat ze vroom worden en dat ze stipt gaan leven. En dat er een aantal dingen zo wat de buitenkant betreft gaan veranderen. Maar dan blijft nog de vraag, komt dat nou uit het hart voort? Is dat nou vrucht van een innerlijke verandering? Zoals zo dat je lijkt op een echte vruchtboom? Of is dat nou net als met een kerstboom dat het er aangehangen wordt? Met onze ongerechtigheden kunnen we voor God niet bestaan. Maar met onze eigen gerechtigheden ook niet. Wat er dan moet gebeuren? Een wonder. Niets minder dan een wonder. En een wonder is geen mensenwerk. Een wonder is alleen Gods werk. God moet een wonder doen. God moet de woestijn veranderen in vruchtbaar land. De geest moet komen. De geest moet het hart vernieuwen. En vanuit het hart, vanuit het binnenste, vanuit het centrum, moet diezelfde geest ook doorwerken, doortrekken, zodat dan ook de buitenkant veranderen gaat. En ons leven voor God onzichtbaar, maar ook voor de mensen vruchten gaat dragen. Een verandering van binnen allereerst. Een hartgrondige verandering. En het is dat wat de Heere in Jesaja 35 belooft. Dat gaat God doen. Ik weet wel, als je Jesaja 35 nauwkeurig leest, dan valt daar niet zozeer de nadruk op het feit dat God dat gaat doen. En toch zeg ik met vrijmoedigheid dat het ook hier wel staat, want als er ergens in dit woord van God sprake is van een wonder, dan kunnen wij daarbij toch niet denken aan menselijke prestaties. Dan moet dat wel Gods werk zijn. Maar op andere plaatsen in hetzelfde profetenboek wordt ook heel duidelijk gemaakt dat de Heere het doet. Dat de Heere die geest uit de hoogte geeft. Dat de Heere dat water op de dorstige schenkt. Ik zei het u al aan de hand van het 15e vers van hoofdstuk 32. Totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. Bij God vandaan. En dan zal de woestijn veranderd worden enzovoort. En ik denk ook nog aan een woord uit, om niet meer te noemen, het 41ste hoofdstuk van Jesaja. Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen. En fonteinen in het midden der valleien. Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten. En het dorre land tot watertochten. Ja, dat is inderdaad het werk van God. Het werk van de geest van God. Die, zoals ik u al aantoonde, zo menigmaal met water, met stromen, met overvloedige bronnen wordt aangeduid. Zo gebeurt dat ook in onze tekst. Leest u nog maar, want in de woestijn zullen wateren uitbarsten. Dat is nog wat anders dan druppelsgewijs. En beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden. Daar worden zelfs waterpoelen gevormd. En het dorstige land tot springaders, waterbronnen. De geest komt. En hij komt in rijke mate. Hij komt overvloedig, zoals ook Joël profeteerde. Zoals Petrus dat aanhaalt op de Pinksterdag. Zoals het op de Pinksterdag ook zichtbaar wordt. Ik zal van mijn geest uitgieten. Gieten. En zoals de Heer Jezus dat ook al heeft aangekondigd, die in mij gelooft. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dan uw gemeente, dat water, die geest, veroorzaakt dus een hele verandering. Die veroorzaakt leven en die is er de oorzaak van dat er vrucht komt. Maar voordat ik over die vrucht wat ga zeggen, toch nog even onszelf wat meer in het gezicht krijgen. Hebt u voor uzelf die ontdekking ook wel eens gedaan dat de Heere u op het oog heeft als hij spreekt van de woestijn en van de dorre plaatsen? Heeft u het ook wel eens begrepen dat de Heere u op het oog heeft als hij zegt van uw hart dat dat arglistig is? Een woning der draken. Heeft het woord u wel eens geraakt als de Heere in zijn woord zegt dat wij van nature geestelijk dood zijn? Dat we, zoals onze catechismus dat samenvat, geneigd zijn tot alle kwaad en onbekwaam tot enig goed. Van nature geneigd God en mijn naaste te haten. U dat ook wel eens ontdekt, dat een mens altijd het verkeerde zoekt. Dat hij altijd zoekt datgene wat slecht voor hem is. Dat is in het natuurlijke leven ook zo. Roken is gewoon slecht voor een mens. En hoeveel zijn er niet die er niet vanaf kunnen komen? Ze doen gewoon wat slecht voor hen is. Alcoholgebruik is gewoon slecht voor een mens. En hoeveel zijn er niet aan verslaafd? En hoeveel kunnen de fles niet laten staan? Drugs, slecht voor de mens. En hoeveel zijn er die daar niet mee experimenteren en er op die manier aan verslaafd raken? Een mens is altijd een vijand van zichzelf. Een mens is op geestelijk gebied ook een vijand van zichzelf. Hij zoekt geestelijk voedsel, wat ook slecht voor hem is. Waar zijn ziel ziek van wordt. Waar zijn leven hoe langer hoe meer door verkwijnt en verdwijnt straks. Mens zoekt de zonde. ontloopt de verzoekingen en de verleidingen menigmaal niet. Heeft soms allerlei excuses om zichzelf schoon te praten en anderen de schuld te geven. Zichzelf te rechtvaardigen van, ja, maar je kan toch niet overal nee tegen zeggen en je kan toch niet overal tegen zijn. Maar wat doet het? En wat doet het in het leven van onze kinderen? Wat werkt het uit? Als dat gif van de zonde iedere keer weer geslikt wordt. En als de onreinheid hoe langer hoe meer ons leven doortrekt. Zo is een mens. En zo is de natuurlijke mens in ieder geval. De geestelijke mens, de mens die wedergeboren is, die heeft nog zoveel van deze dingen overgehouden. Heb u daar erg in gekregen? Dat een mens zo'n hart heeft, een dodelijk hart. En dat je voor God een stuk onvruchtbare woestijn bent, waar gifplanten groeien en waar draken wonen. Of bent u daar nog ongevoelig voor? Nog nooit van doordrongen? Zegt u, ja, dat zal wel. Dat zal wel. Maar je leeft er dan verder aan voorbij. Je bent er nooit eens onrustig over. Hoe moet je nou zo voor God verschijnen? Als het nou zo is en zo blijft. Hoe zal het na dit korte poosje leven op deze wereld dan anders worden? Hoe? Kunnen we dan zo verder? Of wordt het dan toch geen tijd dat wij bidden, Heere, open mijn ogen. Als dit nou de werkelijkheid is, als u dat nou mij voorstelt, als dat nou zo is zoals u mij bekijkt, laat mij het dan ook zien, opdat ik iets van die nood zal voelen en opdat ik zo ook overtuigd zal worden dat dat werk van Gods geest in mijn leven onmisbaar is en opdat ik daar naar zal haken en naar zal uitzien en daar voor zal bidden en worstelen en dat ik al die andere dingen waar ik nu nog zo aan vast zit, die me soms bezighouden van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en soms ook nog in mijn dromen, dat ik die eens wat losser kan laten en dat ik me zal bekommeren hoe ik de Heere zal mogen vinden en hoe ik met hem verzoend zal mogen worden. Want als het zo niet blijft, dan moet u hoofdstuk 34 nog maar eens een paar keer lezen. En daar hebt u dan uw beeld getekend. En uw toekomst, die geen toekomst is, dan zal het de goddeloze kwalijk gaan. Onder het oordeel, onder de vloek van God. Hebben we die last, ik kom die vraag weer op die vraag terug, hebben we die last wel eens gevoeld? Heere, wie ben ik nou ooit voor u geweest? En wat is mijn leven nou? Die last van God te zijn afgevallen, afgeweken. En moeite te hebben gemaakt met onze zonden. Om het met het formulier te zeggen, hebben we dat wel eens gevoeld? En beleven we dat bij tijden nog wel eens? Dat we onszelf verfoeien vanwege onze aangeboren en onze werkelijke zonden. Bij de voorbereiding hoort onder andere dat we ons daar ook eens een keer op richten. Een iegelijk bedenken bij zichzelf, zijn woestijnleven, zijn onvruchtbaarheid. Een iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonden en vervloeking. En ieder bedenken bij zichzelf dat hij verdiend heeft wat Jesaja 34 zegt. Dat God hem dat uitmeet. Bedenken. En ons zo voor God verootmoedigen. Zullen we op de rechte wijze avondmaal vieren, gemeente, dan zullen we over dit onderdeel niet mogen heenstappen. En dan zullen we ons leven, ook dat leven van de laatste tijd, moeten bezien in het licht van Gods woord. Heere, wie ben ik geweest voor u? En hoedanig is mijn leven voor u? En wat gaat er nou in mijn hart om? En waar gaat mijn hart nu naar uit? Om zo te buigen voor die hoge God en te aanvaarden. Heere, u zou ook rechtvaardig zijn als u mij zou voorbijgaan. En als u me nooit meer van uw genade zou spreken en als u me die genade ook nooit meer zichtbaar zou willen voorstellen in de tekenen van het avondmaal. En ook na ontvangen genade, gemeente, ik denk dat diegenen die de Heere vrezen zichzelf toch ook wel eens terugvinden in die 63ste psalm waar we mee begonnen zijn. Mijn hart is als een land dor en mat, zonder water. En dan weet je wel van vroeger, dat wist die dichter ook. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Maar nu is het zo anders. Nu ben je er zo ver vandaan. En nu weet je niet hoe het anders moet worden. De verzuchting, och, wie het ik derwaarts weer geleid, ja. Maar dat is al een zegen als je dat inderdaad weer mag gaan verlangen. En als je in die dorheid niet meer verder kunt. Als God je eraan ontdekt dat daar alleen maar de dood in zit. En dat je op die manier ook geen leven aan je ziel hebt. En dat de verborgen omgang met God ook helemaal verworden is, verdwenen is uit je leven. En als een mens daar smart over gaat krijgen en leed over gaat dragen. En als hij gaat roepen, o God, breng me toch terug op die plaats en spreek. Maar spreek bij vernieuwing tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Hoe zou dat kunnen? Als opnieuw de geest vaardig wordt. Als die geest het neergebogene gaat oprichten. Als die geest dat verdorde tot nieuw leven gaat brengen. Als de Heere waarmaakt wat hij in dit hoofdstuk en ook met name in onze tekst zegt. Als het water des levens nog eens op die dorstige ziel wordt uitgegoten. En als we voor het eerst of bij vernieuwing mogen gaan kennen de levendmakende kracht van dat werk van de Heilige Geest. We concentreren ons bij de avondmaalsviering meestal op het offer van de Heere Jezus Christus. En dat is heel terecht. Want het gaat in het avondmaal ook om dat offer dat ons voorgesteld wordt in het gebroken brood en in de vergoten wijn. Maar mogelijk dat wij ons bij de avondmaalsviering van aanstaande zondag en de voorbereiding daarop nu eens wat zouden concentreren op de Heilige Geest. En zijn noodzakelijk, zijn levendmakend, zijn herscheppend werk. En dat het ons in die week van voorbereiding dan ook om dat werk van de Geest en de ondervinding van dat werk van de Geest te doen zou mogen zijn. Waardoor we smaak krijgen in de dienst des Heren. Waardoor we vreugde in God mogen beleven. Waardoor we hem voor het eerst of bij vernieuwing weer eens hartelijk mogen lief hebben. En waardoor er ook vruchten mogen zijn. Waardoor in die woeste plaatsen, zegt vers 7, gras met riet en biezen zal groeien. Teken dat het helemaal veranderd is. Want waar groeit het riet en waar groeien de biezen? Toch in een waterrijke omgeving. Alleen daar. Je moet gras en riet en biezen niet op de hei zoeken. Maar daar waar het water overvloedig stroomt. Riet staat meestal in het water. Of er in ieder geval heel dichtbij. En biezen precies eender. Dus er is overvloed. Daar komt vruchtbaarheid. Als teken. Als bewijs dat de Heer in zijn ontferming dat land heeft bezocht. En dan kun je aan de hand van andere plaatsen uit Jesaja nog wel zien dat dat beeld nog weer verder uitgewerkt wordt. We lazen net een paar teksten uit Jesaja 44. Wilgen aan de waterbeken. Je leest over allerlei geboomte in de profetie van Jesaja. Teken van de vruchtbaarheid. Trouwens, in dit hoofdstuk vind je het ook. Ik kom even aan het begin. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en bloeien als een roos. Weer een andere plant. Ze zal lustig bloeien en zich verheugen met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon, waar de ceders groeien, is haar gegeven. Het sieraad van Karmel en Saron. En daar groeien nou juist de vruchtbomen. En daar groeit de tarwe. En daar heb je de citrusvruchten. Het is één herschapen paradijs, zo zou je kunnen zeggen. En dat is er waar de Heilige Geest werkt. Waar de vruchten van de Geest openbaar komen. Waar het nieuwe leven zichtbaar wordt. En waar het leven ook, en dan vanuit God bezien, vanuit Gods ogen bezien, waarin het leven dan ook schoon wordt. Want deze gedachte moeten we ook nog maar bij de woestijn en bij dat beeld dat de Heere daar in de woestijn gebruikt voor aandacht hebben. dat is geen mooi gebied. Daar is niet veel schoons te ontdekken. In de plantengroei niet, voor zover er nog een schaarse plantengroei is. En in die onvruchtbare rotsen niet, en in die onmetelijke zandvlakte niet. En in die gescheurde grond niet. Daar is niet veel goeds, niet veel schoons, niet veel moois te ontdekken. Een zondaar is ook niet mooi. Als u naar zijn zelfzucht kijkt. En als u naar zijn eigen gerechtigheid kijkt en zijn opgeklopte vroomheid soms. En als u een blik in uw eigen verdorven hart slaat, dan is er niks moois. Iemand heeft eens gezegd dat het lelijkste wat hij ooit gezien had, zijn eigen hart was. Het hart waarmee hij geboren was. Als je daar echt een blik in slaat en je ziet wat een hatelijkheid en wat een geveinsdheid en wat een ongerechtigheid en wat een bitterheid en wat een vuilheid en wat een boze neigingen daar allemaal. Als God daar is, een ogenblik het deksel van aflicht. Gemeente, er is niks zo lelijk in de wereld als je eigen hart. Naar de hemelse normen gemeten. En als wij die maatstaf gaan hanteren, als God die norm ons in handen legt. En als hij ons zegt, en kijk nou eens met deze norm naar je leven. De norm van mijn heilige wet. Dan is er niks moois meer. Kun je voelen, kun je aanvoelen en invoelen dat die tollenaar zich op de borst slaat. Waar dat onreine hart zit. En dat de profeet zegt, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Maar als die geest komt, dan wordt dat anders, dan wordt dat hart veranderd. En al is het dan nog niet direct volmaakt, en al wordt het hier tijdens dit leven in de dagen van ons vlees nooit helemaal veranderd. En al moeten we inderdaad zeggen dat er niet meer, zelfs niet meer dan een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid is. Toch komt er schoonheid, de sieraad van Karmel en Saron. De schoonheid in Gods ogen. En je gaat het dan ook met God eens zijn. En je gaat daar ook zelf schoonheid in zien. Waarin dan? De schoonheid van een mens met een verbroken hart. De schoonheid van een mens die tot God uit zijn nood roept. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Schoonheid van een zondaar die voor God in het stof buigt. Schoonheid van een mens die genade gaat afbidden. Daar is blijdschap over in de hemel. God verblijdt zich niet over datgene wat lelijk is. Wij doen dat ook niet. Als wij blij zijn over bepaalde dingen, dan verblijden we ons vaak over dingen die we mooi vinden. Die we fijn vinden, waar we genot aan beleven. Nou, als ik het nou zo eens mag zeggen op een menselijke wijze. Waar beleeft God nu genoegen aan? Waar verheugen de engelen zich nu over? Over mensen die voor God bukken. En die het niet meer kunnen houden zonder God. En die die nood in hun leven voor God neerleggen en bidden. Heere, ontferm u onzer. Mensen die de zonde vaarwel zeggen over een zondaar die zich bekeert, is er blijdschap in de hemel. En waarom is dat nou zo mooi? Waarom vindt God dat nou zo schoon? Omdat dat zijn werk is. Dat is voor God net zoiets als wat er in de morgen stond van de geschiedenis van deze wereld was. Toen alles nog vlekkeloos en rein was. En toen God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. En als God het hart van een zondaar breekt, dan ziet hij weer datgene wat hij gemaakt heeft. En dan zegt hij ervan tegen zijn engelen, en zie, het is zeer goed. En als God door zijn geest de mens in de nood brengt en doet roepen om genade en doet vluchten tot de troon der genade, dan ziet God daar zijn eigen werk in. En hij keurt dat zeer goed. En dat is het schone van het werk van God. Zo'n mens kan zich best diep ongelukkig voelen. En hij kan zichzelf wel de ellendigste van alle mensen voelen. vergeten en verlaten en onbekwaam en ongeschikt. Maar als het werk Gods door zijn geest in werkelijkheid in zo iemand openbaar komt, dan is er, voordat hij er zelf blijdschap over kent, toch al blijdschap in de hemel over. De schoonheid van een begenadigd mens. Van een mens, ik denk aan de woorden van Psalm 113. Daar vond God die mens. Die hem uit de drek verhoogt. Hebt u het beeld voor u? Die hem uit de drek verhoogt. Is daar schoonheid aan? Gans en al niet. En daar zat hij wel. En daar was hij wel één mee. Op die hoop lag hij. En nou gaat God hem naast prinsen plaatsen. Een wereldgrote. Die schoonheid die hij eraan verleent. Schoonheid van een mens die herschapen wordt. Hij kon God niet lief hebben. Neiging om hem te haten, om zijn naasten te haten. En dan gaat God liefde planten in dat hart. En dan gaat die mens toch God lief hebben. En als het dan eens een keer gezongen wordt, en misschien komt het zo ook wel eens in zijn eigen hart op, dan zegt hij er toch amen op en dan komt hij er toch in mee. Aarzelend, vaak achteraan lopend. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Schoonheid van een mens die lust kreeg in heiligheid, waarin God behagen heeft. Datgene wat God nu goedkeurt voor die mens, waar de Heere hem nou mee vervullen wil, dat gaat die mens ook begeren. En in dat alles, nou toch bij vers 2 ben, noem ik dan ook maar dat laatste. In dat alles komt nou zichtbaar de heerlijkheid des Heeren. Daarin maakt de Heere zich nou heerlijk. Daarin toont hij nu hoe genadig en groot van goedertierenheid is. Daarin maakt hij zichzelf een naam. En weet u waar die heerlijkheid des Heeren, voor wie er ogen voor kreeg, het duidelijkste zichtbaar wordt? Dan ben ik toch bij datgene wat in de avondmaalsviering voorop staat. In dat verbroken lichaam. En in dat vergoten bloed van de Heere Jezus. De heerlijkheid des Heeren. Die zondaren zoekt te behouden. En die dat doet. Tegen de duurste prijs. Die ervoor betaald moest worden. Opdat zo verzoening geschieden zou. De heerlijkheid Gods. Waarin al de deugden Gods zijn samengevat. Dat is de heerlijkheid Gods. Al de deugden Gods. En waar zijn die nou allemaal in samengevat? Waar komt nou de rechtvaardigheid Gods duidelijk in openbaar, dat God het oordeel brengt op het hoofd van zijn eigen zoon. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Zo hebben we gelezen in het formulier. En dat is trouwens een citaat uit Paulus' Romeinenbrief. Daar komt de rechtvaardigheid Gods openbaar. De heiligheid Gods, waar komt die op het sprekendste in openbaar? God de zondaar geen zins onschuldig houdt. Maar dat hij in zijn heiligheid toren tegen alles wat onheilig is. Als zijn eigen zoon moet nederdalen ter helle. Want op hem zijn al de ongerechtigheden aangelopen. En Gods heiligheid kan dat zo niet zien. En zo niet verdragen. Zelfs niet in zijn eigen zoon. En waar komt de barmhartigheid Gods het rijkst in openbaar. En de genade Gods. En de goede tierenheid. Dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar hem voor ons allen heeft overgeleverd. En dat Christus Jezus zichzelf ervoor heeft overgehad. Om zijn volk, het volk dat hij kwam verlossen, werkelijk te verlossen. En om al de prijs te betalen die betaald moest worden. En al de schuld te kunnen uitdelgen die anders tegen die zondaar zou blijven getuigen. De barmhartigheid Gods in die zelfovergave van Christus. Die barmhartigheid Gods in dat wonder dat hij de zijnen lief gehad heeft tot het einde. Zo de heerlijkheid Gods aanschouwen. En dat mag dan gedaan worden door mensen die zichzelf leerden kennen als zo'n woestijnvolk. Als zulke ellendigen die door de geest werden opgericht. Amen. We zingen uit de 106e psalm, het derde vers. Barmhartige en getrouwe God, laten we nogmaals uw heilig aangezicht mogen zoeken. Om nu met name u de dank toe te brengen die gij waard zijt te ontvangen. Vanwege uw woord, vanwege dat beloftewoord, vanwege dat wonder dat daarin aangekondigd wordt. Een wonder dat niet alleen maar aangekondigd wordt, maar dat gij ook doet. U hebt het gedaan op de Pinksterdag. Er werden er 3000 toegevoegd en u gaat ermee door, Heer, en elke keer als er weer een zondaar tot bekering gebracht wordt, dan is dat niet minder dan dat er een stukje woestijn gaat bloeien. En dat er water komt op zo'n dorstig, zo'n aanmächtig, zo'n verloren, zo'n doodstuk land. Heren, wij bidden van u dat u dat wonder doet, doen zult, ook onder ons. En dat u ook in de weg van de voortgang van het werk van uw Heilige Geest herleving wilt geven van wat gij al eenmaal hebt gewrocht. En dat er zo ook in deze week van voorbereiding maar veel behoefte mag zijn aan dat water des levens. Om zo verkwikt te worden, om zo levend gemaakt te worden en om zo ook waarlijk voorbereid te worden op de avondmaalzondag. Gedenk ons, Heren. En laten we ons er niet gemakkelijk van afmaken. En laten we datgene wat ook uit het formulier naar ons toe kwam niet aanhoren en voor de rest vergeten en terzijde leggen. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Zo hebt gij toch door uw knecht Paulus ons ook voorgehouden. Mogen we er dan werk van maken, Heren? En wilt gij uw werk doen? En wilt gij uw genade schenken? Dan bidden we bijzonder voor hen die van de geestelijke dingen weinig of niks weten. En als ze er wat van weten, dan is het een theoretische kennis. O Heere, wat is het toch als we zonder u leven en zonder u verder gaan. Dan hebben we in dat 34e hoofdstuk een tekening gekregen van wat er dan ons te wachten staat. O God, breng zulke nog tot bekering. En roep ze nog met kracht uit de duisternis en de dood tot het leven en het licht. En maak gij zo uw weldaden heerlijk om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het zevende vers. ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.